Kleding draagt bij in mijn succes. Dat begrijp ik. Maar waar haal ik de tijd vandaan? Met House of Einstein ga ik perfect gekleed zonder dat het me tijd kost. Ontvang ook een kledingbox speciaal voor jou samengesteld. Houseofeinstein.nl.
Nu ook voor vrouwen.
Dit is een BNR-podcast.
Dus, welk medium heeft jullie het meest gevormd? Boeken? Films? Games?
Dat is wel... Ja, ik denk toch wel games.
Vinden?
Ja. Verschillende dingen in verschillende fases van mijn leven. Zeg maar soms boeken,
zeg nou
soms
gewoon games.
Nee, ja, niet altijd.
Oké. Okay. Nou, daar gaan we het over hebben dan. In deze All in the Game, goed dat je luistert. De podcast over videogames voor iedereen. Delen met je vrienden, abonneer je om op de hoogte te blijven. Dat vinden we fijn. Vandaag in de studio.
Vlien Hermans.
En Niels Koloos.
En ik ben Joe van Buurik. Straks beschouwen we de literaire diepgang van videogames. En proberen we vast te stellen hoe mensen die diepgang misschien nog niet inzien, dat wel zelf kunnen ervaren. Want dat doen we met games. Maar eerst...
Wat speelt er?
Vliene, jij mocht weer naar Nintendo.
Oh! Kinderdroom. Zo oh,
mooi dit, hè? Zeg ik dan hoogleraar computerwetenschap. Ik kom even langs. Oeh, ja, maar zij is meer excited dan jullie, Nintendo.
Ik ging gisteren naar Nintendo. En alles is roze. En overal heel roze ballonnen. En we kregen roze cakejes. En het was superleuk.
Wat ben jij on-Feline Herman stereotypes aan het bevestigen?
Ja, roze.
Maar waarom was je daar?
Want Princess Peach.
Showtime.
Krijgt een eigen game.
Ja, die komt 22 maart.
Ja.
En jij mag hem al spelen?
Ik heb al 4 levels mogen spelen.
En hoe was het?
Heel leuk.
Ja?
Ja. Het is een beetje een soort combinatie tussen een platformer en een puzzelspel.
Oké.
Okay. Dus in sommige levels zijn eigenlijk een beetje traditionele Mario. Dus je moet springen en baasjes verslaan. En overal zitten muntjes. En dan moet je goed opletten dat je geheime gangen vindt om alle muntjes te verzamelen.
Het bekende recept.
Het bekende recept. Maar andere levels zijn dan veel meer een soort minigame. Een beetje puzzelig. Bijvoorbeeld er zat een soort overcooked thema level in.
Oh, leuk. Dat
waar
raakt wel bij jou.
Taartjes moet bakken. En dan moet je dan op de juiste manier de glazuur erop. Anders krijg je geen punten. Dus daardoor was het heel erg afwisselend.
Mm-hmm.
En het thema, het is een showtime. En ze zit in een soort theater. En ieder level is Peach dan ook iets anders.
Ja.
Dus het ene level is ze de taartenbakker met dat overkoekt-achtig. En een andere level is ze een cowboy of een ninja.
Of een superheld.
Of een superheld. Dus ieder level is heel anders. Dat deed me een beetje denken aan die SpongeBob game die ook op de Switch uitkwam van de zomer.
Ja.
Die ik ook erg leuk vond, want daar was SpongeBob ook iedere keer op een andere soort filmset met een ander pakje.
Ja.
En wat ik heel erg leuk vind is, ik zei wel roze en koekjes en dat soort dingen. Maar het spel zelf is... denk ik leuk voor meisjes zonder dat het heel erg roze is.
Ja.
Omdat ze Peach allerlei dingen beleeft. Dus je moet ook wel een beetje denken aan Barbie. Want hetzelfde poppetje heeft iedere keer andere dingen aan en is dus anders.
Ja.
Maar dingen die meiden gewoon aantrekken. Zoals taarten bakken of kunstschaatsen is ook een van de thema's.
Cool.
Dat is niet per se roze, maar wel zoiets waarvan je denkt... oh leuk, ik vind het gaaf om een kunstschaatser te zijn en figuurtjes na te maken.
Ja.
Maar de gameplay was ook gewoon leuk. Als, ook als je van een platformer met net wat meer puzzelen houdt en niet Peach fan bent... dan is hij denk ik nog steeds heel erg leuk.
Mm-hmm.
Hij is wel vrij eenvoudig. Het is wel een spel wat op kinderen gericht is.
Ja.
Waar je vlot doorheen bent. En waar je niet superveel uitdagingen vindt als volwassene. Tenzij je echt een completionist bent. En je per se alle sterren en alle strikjes wil verzamelen. Ben je er denk ik wel vlotjes door.
Nou, in ieder geval interessant. Game er moet dus nog uitkomen. Maar in ieder geval goed om jouw indruk te hebben. Niels, jij hebt iets gespeeld wat net uit is gekomen.
Ja, nou, het is een early access. Maar volgende week komt 1.0. Dus daar ben ik heel blij om.
En het gaat om de game.
Sans. Of the Forest.
En ik ging de trailer kijken en ik dacht één ding. Als Stranger Things een survival horror game in een bos was geweest, was het deze game.
Nou, nu je het zegt, ik heb er nog mooi bij stilgestaan. Maar dat is
duister, die allemaal rare monsters lopen, maar wel bij daglicht. En mensen met delta-vliegers en raketwerpers en shit.
Ik denk als je het gevoel van...
Het gebeurt wel allemaal.
Het eerste seizoen van Stranger Things, dat gevoel, dat eerie, rare...
mysterieuze,
beetje... horrorachtige, mysterieuze gevoel. Er is iets schimmigs.
Mm-hmm.
Dat is ook Sons of the Forest. Exact dat, ja.
Ja, oké. Okay, nou, en het is leuk dus.
Het is superleuk. En wat het nog beter maakt dan de vorige game, dat is The Forest. Die kwam dus exact 10 jaar geleden uit in 2014.
Mm-hmm.
Is dat ze in Sons of the Forest, het blijft een beetje survival. Dus je moet ook eten, drinken en een basis bouwen.
En craften. Vrucht.
Ja, maar er ligt veel meer nadruk op ook het verhaalelement en het ontdekken en het horrorachtige.
Mysterie.
En het mysterie inderdaad.
Oké. Okay.
Ben je al een beetje bekend met het verhaal eigenlijk?
Nee,
ik ook niet. Ik ken die originele niet.
Kun je dat kort samen teasend uitleggen?
Ja, we beginnen met de originele en ik zal niet te veel spoilen.
Oké. Okay.
Je zit in een passagiersvliegtuig en in één keer stort je neer op een eiland. En als je in het passagiersvliegtuig wakker wordt in het wrak... zie je dat je zoon gestolen wordt door kannibalen.
Wat?
Ja, exact. En eigenlijk draait de Forest erom dat je dus je zoon moet terugvinden bij die kannibalen. Maar dan kom je erachter dat er veel meer gaande is dan alleen een kannibalisme plot. Er zijn ook gekke technologieën, maar dan ga ik wel een spoiler territory.
Okay.
Maar goed, dan gaan we naar Sons of the Forest. En dan ga je opnieuw naar een eiland waar je dit keer in een helikopter neerstort. Dus dat is een beetje het thema.
We hebben niks geleerd.
Ja.
Ja, je zou denken, ga nooit meer vliegen. Nee, maar precies.
Nee. Alles met auto.
Nee. En dan speel je als de zoon van de protagonist uit de eerste game.
Ah, die destijds door de kannibaal ontvoerd.
Destijds door de kannibaal
is bij Red Dead Redemption. Dan speel je ook op een gegeven moment verder met de zoon van de protagonist.
En dan ga je inderdaad ook weer op een nieuw eiland op onderzoek uit. Alleen dit keer is die iets meer story. Dan zit je namelijk in een soort security team en moet je een biljonair gaan redden van het eiland. Of die is vermist geraakt.
Okay.
En dat is meneer Pufton van Puff Corp.
Aha, dat klinkt als een soort Elon Musk spoof.
Ja, misschien is het wel Elon Musk. Ja, ik heb het alleen vorig jaar echt met de Early Access gespeeld. En toen dacht ik van, nou, nu leg ik het neer. Ik wacht tot het uitkomt.
Maar goed, los van dit hele mysterieuze, Stranger Things-achtige schilletje.
Ja?
Wat doet Sons of the Forest voor bijzonders waardoor je zegt, daarom moet je het gaan spelen?
Ik denk oprecht, ik heb nog nooit zo'n adembenemende wereld gezien.
Gewoon qua worldbuilding?
Qua worldbuilding, maar ook gewoon qua de omgeving. Het lijkt knap lastig om een bos te ontwerpen in een game, maar dat heeft End Night, dus de developer.
Als in een bos met bomen, niet
een
bos
een eindbaas.
Met één S inderdaad, met de bomen.
Ja, ja.
Dat hebben ze zo enorm goed gedaan. En dan begin je in één keer te waarderen van, hey, er gaat veel meer aan te passen dan alleen een paar bomen neerplanten in een game. Ze hebben er echt een soort ecosysteem van gemaakt waar echt helemaal om opgaat. En dan wordt het vooral terrifying als het dan donker wordt en je hoort kannibalen schreeuwen.
Ja, nou dat is dus een goeie om te weten over Sons of the Forest. Dan heb ik nog over een game. Wil ik nog over een game hebben die ook recent verschenen is. Maar zijn jullie een beetje van de Metroidvania's?
Niet echt, maar ik denk ze wel. Okay. Ja.
Nou ja, goed, ik heb er daar een beetje een probleem mee. Want ik vind het heel moeilijk om te beoordelen of een Metroidvania. Dus zo'n sidescroller 2D actiepuzzle game met een heel labyrint. En daar kun je niet heen. Moet je met de eerste sleutel helemaal aan de andere kant van de wereld vinden voordat je daar komt. Nou, dat concept. Dat zie je ook in Prince of Persia, The Lost Crown.
The citadel, pride of the Persian Empire, is no more. I heard about the wretched, inconceivable that lurks in the shadows. Do not lose hope.
Die heb ik een tijdje gespeeld en ik vind hem tof. Want het is weer het oude, ja, de oude IP van Prince of Persia. En je moet de prinses zijn. Oh nee, je moet de Prince of Persia redden dit keer, als de held. En het is leuk, maar het voelt ook een beetje langgerekt of zo. Dat je, zeg maar, het is een game van Ubisoft. En Ubisoft heeft uiteindelijk weer een goede game gemaakt. Dat was een tijdje geleden. Gewoon, het ziet er goed uit en het speelt lekker. Ja. En het is onderhoudend. Maar het doet niks waarvan je denkt, dit heb ik nog niet gezien in het genre. Het is, weet je wel, dan doen ze eigenlijk iets nieuws. Maar voor de mensen die dat nieuws al kennen, is het totaal niet nieuw.
Nee, ze maken eigenlijk een Metroidvania, maar er zit geen innovatie in, zeg je eigenlijk.
Maar het is geen slechte game.
Maar het is ook,
het is ook niet indrukwekkend. Maar leuk.
Ja.
En mooi.
Het is gewoon alright.
Het is dan vooral voor mensen zoals jij die echt liefhebber van dat formaat zijn.
Nou ja, ik ben niet eens per se liefhebber van dat subgenre, zeg maar. Maar ik wil het dan leuk vinden. En dan hoor ik de helft van de mensen in mijn netwerk. Oh, een fantastische game. En dan komt Ubisoft weer met de game. Beste game van het jaar misschien wel. En dan de mensen die ik hoog heb zitten als het gaat om Metroidvania zeggen. Meh.
Ja.
Dan weet ik het zelf ook niet meer. Dan ga ik maar weer anders spelen.
The main game.
We moeten praten over videogames. Nee, niet zoals de afgelopen 8 minuten, maar anders. Meer beschouwend om te bespreken wat ze nou eigenlijk allemaal ons laten voelen. Emotionele diepgang, het verhaal dat ze vertellen en de lessen die ze ons leren. Dat gesprek gaan we nu voeren met Len Maassen, redacteur bij NRC, gespecialiseerd in videogames. Welkom, Len.
Hallo.
Fijn dat je bent. Ja, goed. Heel leuk. Welke games, je mag er meerdere noemen, hebben jou nou het meest gevormd als het gaat om je kijk op het leven in de wereld?
Oh jezus, dat is een heftige vraag.
Je wist dat die ging komen?
Ik wist wel een beetje dat die zou komen. Ja, ik noem heel vaak, als we het hierover hebben, eigenlijk over de game Soul Reaver.
Mm-hmm.
Dat is een van de eerste games die echt professionele acteurs, die echt een hoogstaande, beetje Shakespeareaanse types hadden. Met een beetje een diep verhaal wat allemaal ging over dramatische dingen. Over vrije wil en vergelding. En moeten we dat nou doen? En weet ik wat allemaal niet. En dat was voor mij als kind echt een enorme shock dat dat in een game ook kon.
Yeah.
En dat is me heel erg bijgebleven. Ik ben daar ook over filosofie gaan lezen en weet ik wat niet. Want ik denk, ja, vrije wil, hoe zit dat nou, determinisme? En
ja, kijk, daar gaan we al.
Ja, precies. Dus dat was voor mij een hele vormende game wat dat betreft. En over de jaren heen heb ik wel meer verhalende games gespeeld die zo'n impact op me hadden.
Mm-hmm.
Ik denk het meest, ja, een wat recenter voorbeeld dat wel een enorme impact op mij was Hellblade.
Ja.
Ik kom 2017, geloof ik, uit.
En er komt binnenkort een nieuw deel van uit. Er
komt inderdaad een nieuw deel van uit. Ongelooflijk heftige game over mentale gezondheidsproblemen.
Eigenlijk een hoofdrol spelen met een psychose, als ik het goed heb.
Ja, precies. Wow. Het gaat over een Keltische vrouw die na een enorm verlies in een psychose terechtkomt. En je zit een beetje in haar belevingswereld waarin ze moet vechten met de geesten van de Noormannen die haar geliefde vermoord hebben.
Mm.
Een van de bijzondere dingen aan het spel was dat je vergezeld wordt door stemmen. Zoals mensen die in een psychose zitten vaak stemmen horen. Zij wordt ook gevolgd door die stemmen en ze bespreken wat ze doet. Soms hebben ze kritiek op haar, soms proberen ze haar te helpen enzovoort. En ze zijn de hele tijd bij je, de hele game lang.
Wow.
Op één moment na, en dat is het moment dat ze en naar het einde toe opeens allemaal wegvallen.
Okay.
Dan denk je, oké.
Ze is genezen.
Ze is genezen, maar in plaats ervan voel je een raar verlies.
Oh
ja.
En
je bent eraan gewend geraakt.
Ja, je bent eraan gewend geraakt.
Ja, ja.
En ik heb later met de maker gesproken. En die zegt, ja, dat was een deel van de bedoeling. Mensen die wij gesproken hebben met een psychose, die zagen hun stemmen vaak als vrienden.
Ja.
En,
dat is de manier waarop ze ermee omgaan ook.
Ja.
Zeg maar. Ja, ja, dat is interessant. Feline, ik heb het idee dat als ik deze vraag aan jou stel, dat jij gelijk al zegt, Alan Wake 2...
Nou nee, ik wou nee, iets nog wel heftiger. Namelijk een spel dat heet The Dragon Cancer.
Ja.
Dat gaat over een...
Ja, ja,
dat is echt, ja. Ik moet nu alweer... Serieus, ik moet nu al gewoon weer bijna huilen als ik aan dat spel denk. Dat gaat over een vader die zijn peutertje verliest aan kanker.
Ja.
En hij is dus ook game developer. En ja, hij kan daar natuurlijk niet mee omgaan. En vooral als je dus in dat proces zit als ouder, moet je de hele tijd dingen kiezen.
Mm.
En van, moet hij nog wel of niet deze medicijnen? En een dokter doet dat niet voor je. Je moet dat als ouder de hele tijd doen.
Yeah.
En maar ja, zijn kind is doodgegaan. En hij heeft die game gemaakt als een soort verwerkingsproces van, ja, ik kan nog een keer al die keuzes maken, maar wat ik ook doe, mijn kind gaat toch dood. En het is heel abstract gemaakt, visueel. Dus je ziet niet echt heel erg gezichtachtige poppen, maar iedereen is een beetje een soort vaag gezicht. Dus het is niet dat je echt in een wereld zit waar je in kan leven, maar het is zo gruwelijk.
Veel publicaties ook geweest hoe baanbrekend het is om zo'n verhaal te vertellen.
En is dat een game? Het is niet een spel of zo wat je speelt. Het is meer dat je naar een film kijkt over iemand die zo'n heftig verlies meemaakt. Maar het is niet een film, want jij hebt er ook een keer iets over geschreven, weet ik nog, in een stuk. Want het is niet zo dat je zit en het meemaakt. Jij bent die vader. Jij moet kiezen.
Ja.
Geef mijn kind nog een keer wel of niet chemo. Dus je moet het doen.
Dus misschien wel een van de beste voorbeelden van iets wat je alleen in een game eigenlijk op die manier kan ervaren.
Je wordt gedwongen om iets te doen. Net zoals hij in die situatie in het echt. Je kunt niet kiezen, niet spelen is geen optie in het echte leven. Dus dat is wel een spel waarvan ik dacht, ja, het raakt je omdat het zo ontzettend persoonlijk is.
Ja.
En het is zo ontzettend knap dat je die vorm van game, en dat is ook dat psychose spel jij net over had, dat je dat gebruikt om een verhaal te vertellen wat je niet op een andere manier had kunnen vertellen. Want als kijker ben je heel anders met iets bezig dan als speler. Dus dat is meteen waar ik aan dacht van, ja, ik raad het mensen nooit aan om het te spelen. Want
of
het is
juist
zo heavy,
wel. Maar juist
met een warning
wel
erbij.
Om iets wat je alleen in een game zo intens kan ervaren.
Ja.
Niels, kun jij hier nog een waardevolle game ervaring aan toevoegen?
Ja, wat minder heftige thema's, maar dat is wel de Stanley Parable.
Oh ja.
Dat was echt een...
Over door de vierde wand heen
gestoken. Dat was zo leuk. Dat is echt een klassieker. Maar die is wat luchtiger, inderdaad. Ook wat comedies erin gestoken. Gelukkig, als je wil lachen, zou ik die vooral spelen.
Als afwisseling.
Precies,
als
afwisseling.
Als kantoormedewerker. Heel veel spreekwoordelijke konijnenholen induiken, zal ik maar zeggen.
Exact, ja. En het is dan leuk omdat je dan ook oprecht met de narrator kan clashen als speler. En dat je ook een soort keuzes voorgeschoteld krijgt waar de narrator van de game het dan niet mee eens is. En dan voel je een soort macht, maar die heb je ook weer niet. Want dan wordt het weer van je afgenomen door het spel. En het is echt superleuk.
Ja, nou goeie. Ik heb dat zelf met de games van Suda Goichi. Japanse gamemaker. Wordt ook wel eens de Quentin Tarantino of zelfs David Lynch van de games genoemd. Ik heb die ook een paar keer mogen interviewen. Zei die, ik zie mezelf meer als Robert Rodriguez. Was een detail.
Mm-hmm.
Maar ik heb dat met de game Killer 7. Daar heb ik ook wel eens een essay over geschreven voor de site Laatscherm. En dat gaat over psychologie, over filosofie, over geopolitieke spanningen. En dat allemaal verpakt in een gestileerde, bijna cartooneske, maar toch ook gewelddadige games. Met ook nog heel veel verwijzingen naar popcultuur. Nou, ik schreef in dat stuk ook. Dat was de game die mij leerde hoe ik naar de wereld kan kijken. Terwijl Harry Mulisch dat niet voor elkaar kreeg met zijn boeken. En Len, toen ik ook jouw publicatie las, want je hebt essays geschreven, daar gaan we nog over hebben, dacht ik, iedereen moet eigenlijk wel zo'n game hebben. Als jij veel gegamed hebt, moet je eens nadenken. Hè, wat is nou een game die mij, zeg maar, daartoe heeft aangezet? Maar heb je nou het idee dat mensen dat besef eigenlijk wel hebben? Dat games ze zo getriggerd hebben misschien? Gevormd hebben?
Ik denk het voor een deel wel en een deel niet. Je ziet bij gamers wel vaak toch een beetje dat gevoel van, ja, ik ben dit doen dat het leuk is. Weet je, even lekker knallen, weet ik wat, ja, allemaal niet. En
gewoon ontspannen.
En dan zie je vaak pas in games die echt expliciet proberen om kunstzinnig te zijn, dat mensen even zo'n moment hebben van, oh wow. Weet je, ik had bij Soul Reaver ook niet op dat moment specifiek het idee, oh, games kunnen iets met filosofie. Ik realiseer me dat pas toen ik later Papers, Please speelde. Waarin je echt door de gameplay wordt.
Dus doordat je een andere game gaat spelen, snap je dat een eerdere game een boodschap had.
Ja, precies. Ja, weet je, ik had toen wel natuurlijk onderuit het gevoel, anders was ik die filosofie niet gaan opzoeken en zo. Maar pas met Papers, Please, waarin je opeens, ja, je moet paspoorten controleren, mm-hmm, van mensen die voorbij komen. En dan denk je, oké, ja, het is heel simpel game mechaniek en zo. Maar langzaam maar zeker komen er steeds meer mensen voorbij die je een reden geven om toch misschien stiekem hun paspoort niet helemaal op de juiste manier te controleren. Bijvoorbeeld omdat je het zielig vindt wat ze met ze overkomt. Maar dat heeft dan weer een impact op jouw familie, het geld dat je verdient enzovoort. En omdat dat zo expliciet was, van kijk, wij gebruiken game mechanieken en daar vertellen we wat mee, zonder dat je een filmpje te zien krijgt waarin gewoon enzovoort, begon ik me opeens terug te denken op de games die ik eerder gespeeld had. En ik denk, verrek.
Ja.
Wauw, dit ging ergens over. En dat probeerde ze te vertellen met wat ik aan het spelen was. En niet alleen met wat me verteld werd.
Het is wel interessant dat je hebt dus bepaalde literaire games die juist een spelmechanisme gebruiken, de gameplay gebruiken, zoals ook Dead Dragon Cancer, om jou iets te ervaren. Maar ook, en die haal je bijvoorbeeld aan in een van jouw essays, of eigenlijk meerdere, text adventures. Eigenlijk een soort, ja, interactieve boeken. En dan, er zijn er een paar, bijvoorbeeld ook van Sudoguchi, dat zijn dan eigenlijk meer een soort, ja, interactieve comics, met ook veel illustraties erbij. Maar denk, ja, eigenlijk is dat toch gewoon een boek waarbij ik de hele tijd op A aan druk ben en ergens een keuze mag maken. Maar dat is wel heel erg waar jij ook naar kijkt als het gaat om literaire games, ook maar,
ja,
maar zeggen.
Ja, mensen zeggen wel snel van, oh, dit is geen game, dit is een televisieserie of dit is een boek of zo. En dat vind ik vaak, niet altijd, maar wel vaak een beetje kort door de bocht.
Ja.
Ik zeg altijd, games, films, televisieseries, boeken, dat zijn allemaal media van de derde persoon. Het gaat over een hij of een zij die iets doet.
Ja.
Af en toe is het wel in de eerste of de tweede persoon geschreven, maar toch, je hebt afstand toe.
Ja.
Games zijn meer van de tweede of zelfs de eerste persoon. Het gaat om jou, wat doe jij? En dat is een mechaniek die gamemakers kunnen gebruiken om jou emotioneel ergens toe te betrekken. Zelfs als je voor het grootste gedeelte gewoon te horen krijgt wat je gebeurt. In het essay wat je aanhaalt, heb ik bijvoorbeeld over een hele korte tekstadventure van, ik geloof, 10 seconden of zo.
Yeah.
Dat heet Queers in Love at the End of the World. En dat is gewoon letterlijk een stelletje wat bij elkaar zit. Die hebben maar een paar seconden om hun laatste momenten door te leven. Je kan alleen maar klikken op verschillende linkjes van, ja, wil je haar aanraken? Wil je iets tegen haar zeggen? Wil je haar vasthouden? Enzovoorts. En toch, omdat de tijdspanne zo kort is en omdat jij die keuze moet maken, voelt het heel persoonlijk. Het voelt niet alsof je een boek aan het lezen bent, maar je voelt echt van, wat zou ik op het laatste moment van mijn leven met mijn geliefde willen doen?
Ja.
En dat is iets wat alleen games op die manier kunnen.
Ja. Je wordt bijna gedwongen, of in ieder geval heel erg aangemoedigd, om je in te leven. En dat is natuurlijk ook wel een reden waarom mensen zeggen, oh, boeken lezen is goed, want dan leef je je in een ander. Maar soms lees ik een boek en denk ik, ja, dat zou ik helemaal niet doen.
Ja.
Dus ik voel dat niet. Terwijl in een game, ja, jij bent toch uiteindelijk degene die de trekker overhaalt of die wel of niet een keus maakt. Je doet het toch zelf, dus je bent dan echt erin.
Ja, maar, nou, maar voor mij persoonlijk is het ook nog eens een manier om mij daadwerkelijk bij te betrekken. Ik bedoel, ik haalde net dat voorbeeld van Killer 7 aan. Daar heb ik zelf de controle in hand. Daar druk ik op de knoppen. Terwijl bij boeken, dat is misschien ook omdat ik wel zeg, ik heb mijn hele leven al ongediagnosticeerde ADHD. Na 10 pagina's ben ik mijn concentratie van het boek kwijt. Want ja, ik ben alleen maar als in uitzonderingen daar gelaten. Maar ik hou dat niet vol. Terwijl bij games heb je zelf, of in ieder geval denk je zelf, de regie. Jij bepaalt wat er gebeurt. Ja. Totdat de gamemaker iets laat ervaren iets wat helemaal doen. De andere kant op gaat.
En dat zit ook zelfs wel in spellen die heel spellerig zijn. Dus ik denk nu ook bijvoorbeeld aan Tropico.
Ja.
Wat een soort sim is op een Cuba-achtig eiland.
Ja.
Ja, en dan alles gaat heel goed. Maar er zijn er toch een paar dissidenten. En dan kan je dus kiezen om de leider van de dissidenten te gaan executeren. En dat is dan heel relaxed, want dan houden ze op met protesteren en zo. Anders moet ik weer betere huizen voor verkopen. En dat kost al geldjes.
Ja.
Dus dat is echt niet een spel wat een verhaal heeft per se. Maar daar zit wel een stuk in waar je wel denkt, ja, er zijn mensen die dit leven leiden. En er zijn mensen die besluiten, ja, gaan we deze persoon executeren. En er zijn mensen die toch protesteren, ondanks dat ze weten dat hun leven gevaar loopt.
Ja.
En daar zit dan toch ook iets in waar je een ervaring hebt in een spel die je niet zo snel in het echt hebt in Nederland.
Ik hou heel erg veel van stadsbouwers. Ik speel ze veel in mijn vrije tijd. En ik vind ze eigenlijk ook fascinerend als een soort vertelvorm. Omdat ze
echt?
Waar de Waar een stadsbouwer de nadruk legt op wat je doet, vertelt eigenlijk ook al een verhaal. Ik ben op het moment heel veel Songs of Six aan het spelen. En dat is echt een game, een stadsbouwer over schaalvergroting. Het gaat niet over hoe ga ik expliciet alle dingetjes net op zo'n manier zetten dat het goed zit. Maar meer van nu heb ik een dorp van 10 mensen. Dat groeit uit tot een veel groter dorp van 100 mensen.
Ja.
Wat betekent dat voor de industrie hierin?
En wat naarmate, een kapitalistisch spel.
Ja, naarmate je schaal groter wordt, want je kan hier echt duizenden bewoners in je stad hebben, mm-hmm. moet je over hele andere dingen gaan nadenken. Handel wordt steeds belangrijker. Wordt ook, waar ga ik belasting op invoeren en zo? Dat zijn allemaal vragen die je aan het begin van het spel niet hebt. Maar omdat het spel gaat over hoe weten bevolkingen zich staande te houden naarmate ze steeds groter worden, ben je daar gewoon veel meer mee bezig met dit. Ja.
Niels, ik zie jou kijken. Jij hebt voor mij ook nog een paar voorbeelden in je achterzak.
Ja, ik zit te denken op zich. Een game die mij heel erg met veel indruk heeft achtergelaten is Inscription. Ik weet niet of jullie die kennen.
Nee, ik ken hem niet.
Daniel Mullins.
Fantastische game.
Ja. Nou, ik heb ook nog... Nou, dat zie je niet op podcast.
Je hebt een tatoeage van Inscription.
Wow. Ja.
Tel even kort wat voor game het is dan.
Oké, dus Inscription is een interactief soort kaartspel. Denk een beetje aan... Ja, misschien een slechte vergelijking. Een beetje Hearthstone-achtig.
Oké.
Maar dan komt er ook een beetje een zo'n top-down RPG-element bij en nog veel meer. Maar waar de game heel interessant wordt, is dat je speelt vanuit het feit alsof jij als persoon een soort floppy disk vindt. Die doe je dan in je computer en dan start de game Inscription op.
Yeah.
En tussen spelonderdelen door kom je in één keer op andere bestanden in die floppy disk en dan zie je in één keer de vorige eigenaar en video's in de echte wereld. En destijds toen het uitkwam, heeft de ontwikkelaar Daniel Mullins ook echt, het was hij in Canada, ook echt in bossen floppy disks verstopt. Die mensen dan moesten vinden omdat ze dat in Inscription zagen.
Ja.
En zo kwam er een soort heel collectieve speurtocht. Maar je wordt ook daar dus als speler echt centraal gesteld. En je gaat mee in een beleving die je niet zou krijgen als ik er een boek over zou lezen.
Nou, kun je nagaan. Dus ook eigenlijk een medium overstijgende game. Nou, over boeken gesproken. Len, naast voor NRC schrijf je dus essays. Hè, onder meer in het boek Extra Levens. Ook een literair magazine DWB met Arnoud van Adrichem. Heb je meerdere dingen gepubliceerd. Een van de games die je daar ook hebt aangehaald en een van die stukken is myhouse.wad.
Oeh.
Ja, ik zie. Yeah. Ik weet dat deels ook. Vertel even. Een soort Doom-kloon eigenlijk. Iemand die huis heeft aangemaakt?
Het is in principe een Doom level. Mensen kunnen tegenwoordig gewoon maken custom levels maken voor Doom. En dat werd op een forum geplaatst met goh, ik heb hier een level gemaakt. Dat heb ik gevonden ergens in de... Ik geloof dat hij dan zoiets zegt van ja, ik heb het gevonden in de bestanden van een vriend van me die overleden is.
Yeah.
En dit is volgens mij een Doom level van zijn huis.
Yeah. Ja,
je zet hem aan en het is inderdaad een huis. En je loopt naar binnen en je schiet wat monsters neer en je denkt...
Makkelijk.
Lekker leuk. Ja. Afgelopen. Maar net wanneer je naar de uitgang toe loopt, dan zie je een soort van een belangrijke bonus. In the corner of your eye zie je zo'n kleine bonus hangen. Je denkt, ik ga nog even het huis in om dat ding te halen. En opeens zitten er weer monsters in.
En de bonus is ook weg, toch dan?
Ja, de voordeur verdwijnt.
Oh.
En je begint opeens overal deuren tegen te komen die op een plek zitten waarvan je denkt, hier kan geen deur zitten, want hier zit toch gewoon een muur achter.
Mm-hmm.
En hoe verder je in dat level komt, hoe meer, hoe raarder het wordt.
Oké.
En als je dan denkt van ja, ik snap, als je het voor de eerste keer speelt, dan denk je, wat is dit? Nou ja, dan kun je in de bestanden van de game gaan kijken. En daar zit dan een soort dagboekje verstopt in een notebestand van zogenaamd de persoon die het ontwikkeld heeft, waarin het woord house in blauw is. Nou, ik weet niet of je ooit het boek House of Leaves hebt gelezen.
Ken
het
wel. Ja, daar moest ik meteen aan denken. Dus dat gaat over een huis dat aan de buitenkant, aan de binnenkant groter is dan aan de buitenkant. En ze beginnen dat te meten. En eerst is het 1 centimeter. En ja, ook als boek heel innovatief. Omdat er op een gegeven moment gaan de letters aan dat doel.
Ik heb
het
wel eens in handen gehad. Ja, ik weet waar het over gaat.
En op elke pagina van het boek is het woord house is blauw gedrukt.
Ja,
en op dat moment realiseer je, dit is gewoon een vergaming van het boek House of Leaves.
Ah, ja. Dus dat is de punchline, Niels.
Ook, inderdaad. En wat misschien ook nogal interessanter is aan My House That Was, is, je kan het nog steeds spelen, het is nog steeds superleuk. Maar If You Were There, toen het zeg maar net uitkwam, dan loop je uiteindelijk tegen een soort blokkade aan. Denk je van, oké, whatever. En in één keer komt er nog een forumpost en een Google Drive link en meer informatie. En dan word je echt meegenomen in iets waarvan je niet meer weet of het nou echt zo is. Of dat het allemaal gewoon een soort spel is van de maker.
Ja, dus de experience ook. Niet alleen het spel, maar ook nog daarbuiten.
Ja, nou, de grens met of het nou echt werkelijkheid is of een game, die wordt heel vaag. En volgens mij is dat exact wat dat soort mensen willen bereiken.
Ja, wat ook in dat boek het thema.
Dat is precies ook wat het boek namelijk doet. Want het boek heeft een framing device van een man die in het huis van een net overleden oude man vindt hij een boekwerk. Een academische verhandeling over een film die niet bestaat. En die film gaat dan weer over dat boek. Over dat huis.
Ja, ja,
ja. Ja, ja.
Dus okay. Op die manier proberen mensen dus zo hier met zo'n myhouse.wat de ervaring van het lezen van House of Leaves over te brengen naar de gamewereld. Op een manier die heel slim is en heel gamey.
Ja. Ja, super tof is dat.
Wat ik wel interessant vind, nu zou je geneigd kunnen zijn, en ook als ik het aan mensen vertel, te zeggen, ja, dit zijn wel hele niche, een beetje cultureel kunstzinnige games. Dat is ook zo, maar er zijn ook hele populaire bekende games die dit soort kunstjes geflikt hebben, om het zo te zeggen. Metal Gear Solid van Hideo Kojima. Uit de jaren 90 op de PlayStation kon je ook je controller in een andere poort stoppen om te voorkomen dat een mentaal krachtig personage jouw gedachten kon lezen, namelijk op welk knopje je drukte. Dus er zitten soms ook in grotere games wel dit soort dingen verstopt, maar die durven er dan wat minder mee naar voren te treden of zo.
Ik vind zelf...
En Wake 2 vind ik een goed voorbeeld trouwens
ook. Bioshock moest ik ook aan denken.
Een van de interessantste voorbeelden vind ik zelf nog steeds Spec Ops The Line, wat helaas recent net uit alle webwinkels is verdwenen.
Ja.
Als je dat speelt, als je begint met spelen, dan denk je, het kwam in 2013 uit op het hoogtepunt van Call of Duty. En je denkt, oké, dit is een Call of Duty clone.
Een oorlogsshooter.
Maar op een gegeven moment, je wordt steeds meer gedwongen om vervelende dingen te doen. En er is op een gegeven moment een sleutelmoment waarop je denkt van, oh, maar dit is wel heel erg heftig wat de gamer nou vraagt om te doen. Maar je kan alleen doorspelen als je dat doet. En op dat moment begin je erachter te komen dat ook jouw hoofdpersonage in een soort staat van mentale degradatie terecht is gekomen. Hij begint allerlei schimmen te zien en weet ik wat allemaal niet. En op die manier word jij dus als speler gedwongen om deel te nemen aan dingen die je eigenlijk heel erg afschuwelijk vindt.
Ja.
Ik heb een tijdje, een paar jaar terug of zo, heb ik een aantal let's plays online te kijken. Want je zit gewoon te wachten naar dat sleutelmoment dat die speler doorkrijgt wat hij aan het spelen is.
Ja.
En dat vind ik nog steeds opzienbarend. En ik vind het jammer dat het eigenlijk niet vaker gebeurt.
Nee, dus trouwens dank voor deze reminder. Ik moet Spec Ops The Line nog even ergens fysiek kopen. Nu dat niet meer kan. Tegen de tijd mensen dit horen, heb ik hopelijk al een exemplaar bemachtigd. Over een heel ander soort games ook. Maar ook met een diep, toch emotioneel verhaal. Misschien iets minder pretentieus zou ik maar zeggen. Maar The Last of Us, denk ik misschien wel het bekendste voorbeeld van emoties in een kaskraker. Ik heb een probleem met die game, Len. Matige gameplay. Ik vind het een prachtig verhaal. Wij hebben in deze podcast verteld, Feline, hoe enorm precies we genoten hebben van de serie seizoen 1 op HBO Max. Nu is deel 2 er. Als remastered PlayStation 5 heb ik gespeeld. Ook een fantastisch emotioneel begin. En na een paar uur denk ik, ja, ik ben een beetje aan het rondlopen.
Ik
en
op knopjes
aan
het
drukken. En ik schiet net niet zombies overhoop.
Heel dat vind ik dan,
heb jij dat ook, Len?
Ik zal je vertellen, toen net voordat de game uitkwam, ik werkte voor een kleinere gamesite bij moment, Gaming Only. En ik had een gesprek met een collega en ik zeg, oh, ik kijk wel uit naar die nieuwe verhalende interactieve game. Ik had net allemaal BioWare games gespeeld. En hij zei, ja, maar je kan geen keuzes maken hoor.
Oh.
En toen dacht ik, oh, dat is eigenlijk wel heel erg zonde. En toen ging ik het spelen en toen had ik inderdaad hetzelfde als jij. Ik denk, ongelooflijk emotionerend verhaal. Maar die gameplay is echt een beetje, oké, we doen het er een beetje tussen.
Je hebt geen agency, voelt
het. Nee. Inmiddels zijn mijn gedachten erover iets genuanceerder. Ik vind het heel knap, zeker na The Last of Us Part 2. Vind ik heel knap wat Naughty Dog doet met, waar we het net over hadden. De empathie die je voelt bij zo'n personage, omdat je hem zelf belichaamt. Weet je, de slechte keuzes die Joel maakt en andere personages in The Last of Us Part 2 maken, die komen harder aan, omdat je opeens tegenaan loopt van, ja, maar dit zou ik niet willen. Dit wil ik niet. Doe dit niet.
Of dus
ik
wil het gebrek aan keuze heeft juist kracht in de verteltechniek.
Precies. Dus dat vind
niet veel zeggen, ik moet nog spelen.
Nee. Maar ik probeer geen details te geven.
Precies. Ik probeer hem nog door te spelen.
Dat vind ik dus heel knap aan The Last of Us. Maar je hebt wel gelijk, inderdaad. De gameplay is echt gewoon totale standaard.
Het is ondergeschikt.
Survival. Het is ondergeschikt. En het is niet zoals Spec Ops The Line, wat ook een beetje standaard shooter gameplay is, maar waar het een doel heeft. Het doel is namelijk,
er zit een boodschap in hoe de gameplay is.
Precies.
Ja.
En dat vind ik een beetje jammer aan de laatste bus.
Ja, dat is toch jammer.
Maar ik dacht dus ook wel aan Red Dead Redemption. Want dat is veel meer een leuk spel om te spelen. Ja. Maar daar zitten dus ook echt stukken verhaal in.
Ja.
Waar iemand, een vrouw waar jij iets om geeft, verkracht wordt. En inderdaad, op een gegeven moment, de spoilers aan zo'n oud spel kwam wel, denk ik. Maar op een gegeven moment,
één of twee?
Eén.
Oké, goed.
Op een gegeven moment ga je dood. En dan denk je, ja, maar ik kan niet doodgaan. Want ik ben een hoofdpersoon. Weet je, dit kan niet.
Ja,
dat,
nee, klopt.
Dat roept ook iets op. En dan speel je dus als zijn zoon verder. Ja. Dat vind ik wel een spel wat echt verhaal heeft waar je in leeft. En ook een leuk spel is om te spelen.
Ja, dat vind ik interessant. Dat is inderdaad een twist eigenlijk bijna helemaal aan het einde. Ik las toevallig deze week een artikel over games waarbij je gelijk in het begin een alternatief einde kan krijgen. Een voorbeeld is volgens mij ervan als Far Cry 4.
Ja.
Waarbij je ervoor kan kiezen. Oh, maar ik ga niet doen wat de duidelijk main villain zojuist mij heeft opgegaan. Ik blijf hier gewoon zitten. En als je dat lang genoeg volhoudt, zegt hij, oh, maar dan gaan we doen wat je wilde. En dan krijg je de credits.
Er zijn meer games die dit
doen.
Ah, Far Cry 6 deed het ook. En ik heb die heel negatief gerecenseerd, die game. Ik vond het ongelooflijk slappe game. En ik zei, mijn grote positieve punt in die review was, Ja, maar het is zo geweldig dat je aan het begin ervoor kan kiezen om niet mee te gaan in dit alles.
Ja.
Want eigenlijk zou ik willen, voorbij is het perfecte verhaal van Far Cry 6. Is de hoofdpersonage wordt geïntroduceerd aan alle toestanden, de gorilla's enzovoort enzovoort. En denkt, weet je wat? Ik ga naar de Verenigde Staten, ik ga lekker op het strand liggen.
Ja. Heel metaforisch. Nog even hete brei. Want laatst stond er, notabene, ik ga het zeggen, in jouw krant, in NRC, een artikel, ingezonden stuk van Hamed A. Nadosyan. Die stelde, games, ja, die zorgen alleen maar voor dat de leesvaardigheid en kennis en begrip van de wereld afneemt. Terwijl hij, ja, in zijn jeugd, notabene, opgroeid in Iran. Hij speelde Mario en Sonic, graag. Maar nu zegt hij, nee, jeugd moet het niet doen. Ja, dat denken wij, zeg ik even, daar gaan we weer. Iemand die notabene als kind games leuk vond. Nu zegt het is een zondebok. En daar kwamen alle reacties op. Werd ook iets door Arnoud aangehaald uit het boek Everything Bad is Good for You. How Popular Culture is Making Us Smarter. Dat is al wel eens door Ilias Anzula ook in deze podcast aangehaald. Eigenlijk een gedachte-experiment. Stel nou, games waren eerst en boeken kwamen pas later. Wat voor een passieve mediavorm waarbij je helemaal niks aan het doen bent. Alleen maar een beetje aan het letters aan het totje aan het nemen bent. Heb je dan. Maar dat vond ik wel een interessant idee. Want ja, dat is niet hoe het is. En dus moeten we het iedere keer weer verdedigen of ja, zo.
Wat ik zelf een beetje jammer vond aan het stuk van Hamed is dat er in Iran worden namelijk ook heel veel games gemaakt door mensen die proberen om de eigen Iraanse cultuur uit te dragen. Dus precies om mensen iets te leren over hun wereld.
Ja.
Precies wat hij zegt, dat boeken eigenlijk doen. Dus nee, maar ik zeg ook altijd als mensen aan mij vragen, ja, hoe komt het nou dat games nu nog niet zo serieus worden genomen? Ik zeg, ja, het is ook gewoon een proces waar nieuwe media doorheen gaan. We vergelijken alles met de media die ervoor kwamen.
Mm-hmm.
We weten ongeveer hoe een kunstzinnig boek eruit ziet. We weten ongeveer hoe een kunstzinnig diepschinnige film eruit ziet. Maar wat precies een game is die veel met je doet, dat zijn we nog met z'n allen een beetje aan het uitvinden.
Ja.
En wij die in dat wereldje zitten, wij weten wat voor experimenten er worden gedaan. We weten wat er voor bijzondere dingen worden gemaakt.
Ja.
Mensen die er buiten zitten, die komen daar niet mee in aanraking op een of andere manier.
Ja, maar zie je dat dan wel veranderen? Want jij zegt het is een proces en het heeft tijd nodig, maar wordt het dan beter?
Het wordt beter naar mijn gevoel, langzaam maar zeker. En dat heeft er ook mee te maken dat mensen, de generaties die meer games spelen, nu ook ouder worden. Weet je, ik ben niet de enige dertiger die op de NRC-redactie rondloopt, die weet hoe games in elkaar zitten meer. Weet je,
ja.
Dat was misschien 10 jaar geleden heel anders.
Ja, net als bij hierbij ook. We hebben tegenwoordig zoveel verschillende collega's die hier aanschuiven in de podcast, die allemaal één voor één. Ja, ik vind games ook leuk. Nou, vertel er alsjeblieft over. Dat is alleen maar goed. Overigens zou ik wel beargumenteren. Ik haalde net The Last of Us aan als blockbuster game die een emotioneel verhaal vertelt. Ik vind dat je, nou ja, Zelda Breath of the Wild doet het op een hele gameplay manier. Je ervaringen bieden die heel diep gaan zijn, maar weer op een andere manier. Maar ook van GTA, de game der games, qua commerciële successen, kun je zeggen, het is super geëngageerd. Alles wat je ziet en hoort is een soort parodie of een satire op de Amerikaanse samenleving, op kapitalisme, op culturele fenomenen.
Zeker.
Dat is eigenlijk literaire worldbuilding, heb ik jou daar. Maar ja, dan kom ik weer bij wat ik eerder zei. Sommige mensen zijn daar helemaal niet van bewust of interesseert niet. Die willen gewoon knallen, de auto's jatten. Maar toch zit het er wel in.
Ja, zeker. Ik bedoel, je kan van GTA moeilijk zeggen dat het geen maatschappelijke visie heeft.
Nou,
ik
zeggen, zo zacht uitgezegd.
Maar dat klopt. Je bent daar niet per se mee geëngageerd. Je bent daar niet per se zelf mee bezig. Maar het zit er inderdaad wel in. En ik denk dat je soms ook, net zoals ik met mijn Papers, Please momentje, een momentje moet hebben dat je geconfronteerd wordt met, oh, dit is wat ik de hele tijd doe. Maar weet je, als je de hele tijd omringd bent door games als GTA en daar ben je mee opgegroeid, dan denk je er lang niet altijd op die manier over.
Nee, dan heb je die andere games nodig om meer te zien, hey, wat vertelt dit spel nou eigenlijk echt is.
Ja, maar het heeft ook wel te maken met games beschouwen. Want je kunt ook een literair boek lezen en niet de diepere boodschap hebben.
Niet snappen waar het
maar
over gaat.
Dan staat de wereld vol van recensies in kranten en literaire prijzen. En op school moet je boeken lezen voor je lijst, waarbij je leraar je wel vertelt wat de diepere boodschap is, als je toevallig niet zelf hebt gezien.
Ja.
Dus die tweede laag is misschien ook wel nodig om dat te zien. En sommige spellen maken het onmogelijk om het niet te zien. Papers, Please is natuurlijk wel echt, dan kan je bijna niet de boodschap missen, want hij komt best wel vaak lang.
Yeah.
Maar zoiets als GTA, ja, dan moet je best wel moeite doen om te snappen wat de kritiek daar is. En zonder die laag van stukken die zeggen, maar kijk, dit is de boodschap, denk ik dat het voor heel veel mensen het best wel lastig is om te zien voor zoiets als Red Dead Redemption of GTA, dat het ook een verhaal vertelt. Want het ziet er gewoon uit alsof je rondrent op je paard / in je auto en mensen neerploft.
Ja, maar het is ook gewoon achtergrondgeruis vaak voor je, hè, wat er aan de hand is.
Ja.
En ja, daarom ben ik zelf een enorm fan van sites als Polygon en zo, die af en toe beschouwelijke essays publiceren, waarin ze echt gewoon op grote games inspringen om daar in die cultuur te gaan zitten. Een van mijn favoriete stukken gamesjournalistieken ooit is een verhaal over mensen in de Elder Scrolls Online, waar elke avond iemand was die besloot, of elke week iemand was die besloot om een paar uur op een brug te gaan liggen slapen.
Oh ja.
En er vormde een hele community omheen.
Oh, mooi, mooi. Ja.
Dat zijn van die dingen waar je niet aan denkt bij games over het algemeen. En dan op zo'n moment realiseer je opeens, ja, natuurlijk, Elder Scrolls Online is ook een sociaal platform. Dus er ontstaan sociale tradities.
Ja, en, ja. Is het voor bij World of Warcraft, GTA Online. Ja. Nou, dat zul je ook wel herkennen van bepaalde games, nieuws, ja, dat soort dingen.
Gewoon die online communities. Een leuk voorbeeld is misschien Holdfast, Nations at War of Arma 3. Het zijn van die militaire simulators.
Mm.
En dat is misschien in basis dom schieten en oorlog voeren. Maar er ontstaan wel groepen mensen die met elkaar op een bepaalde manier omgaan. Waardoor games ook misschien een soort eigen verhaal gaat vertellen. Dat is met Elder Scrolls Online inderdaad. Dat je dus, dat van die brug ken ik ook inderdaad. In Arma 3 en Holdfast heb je ook hele factions die echt gewoon echt helemaal opgaan in zo'n game. En echt gewoon hele memorabele momenten met z'n allen creëren.
Ja, nee, dat is waar het uiteindelijk om gaat. En wat jij net ook zei, Len, hè, hoe het in de media gecoverd wordt. De stukken die erover geschreven worden, video's die gemaakt worden, de essays, hè, ook in videovorm. Maar dat vind ik ook een beetje lastig. Kijk, dat gebeurt en de mensen die ze willen vinden, die weten ze te vinden op de sites, op de videoplatforms dergelijke. Maar je hebt ook mensen, collega's in ons vak, die zeggen, ja, media, meeste media moeten games nog serieus nemen. Terwijl ik vind, er is al best wel een wereld gewonnen de afgelopen 10 jaar. Jij bij NRC, ik bij BNR, tal van voorbeelden van mensen die vanuit passie voor games over games zijn gaan berichten. En anders heb ik altijd een beetje, is het Calimero-syndroom. Hoe harder je gaat roepen, games moeten serieuzer genomen worden, hoe kleiner de kans is dat games serieuzer genomen worden.
Ik vind daarom, ik heb daarom ook op een gegeven moment gewoon zelf de beslissing genomen van, ik ga geen stukken in de krant maken. Ik ga niet op Hamed al-Nadushan reageren.
Nee, dat, niet activistisch.
Niet roepen van nee, je moet games serieus nemen. Want ik denk, als ik mocht op een gegeven moment van de cultuurredactie opeens een essay schrijven in reactie op een stuk in een filmkrant over of open wereld games oppervlakkig waren of niet.
Oeh.
Weet je? En dan denk ik maak 10 keer liever zo'n stuk.
Ja.
En je gewoon kan laten zien van, hey, dit is iets waar je dieper over kan nadenken, dan dat ik in de krant gelopen roepen van met het opgeven vuist van, ja, waarom doen jullie nou niet meer met games? Weet je?
Ja.
Ik denk dat je mensen gewoon een handreiking moet doen en zeggen, hey, dit is iets interessants om te lezen hierover.
Ja.
Als je het wil, mag je het lezen en dan leer je iets over deze wereld. Leuk als je het doet en anders dan, ja,
juist,
misschien het volgende stuk.
Je gaat niet de discussie zozeer aan, maar je laat eigenlijk meer zien van, hey, dit is het bewijs dat games steeds serieuzer worden.
Ik denk echt gewoon oprecht dat het beter is om gewoon te zeggen, kijk, dit is iets in een game waar je serieus over kan praten.
Ja, precies. Dat je gewoon inderdaad uitlicht wat er nu is en komt.
Dus eigenlijk legt het zichzelf uit. Jij hoeft niet meer te vechten voor pagina's in de krant, hoor
ik al. Ja, ik vind het dus nog steeds best verbazingwekkend dat jij steeds in de NRC mag schrijven over games.
Ja, maar heel fijn.
Ik vind het ook super fijn. Ja. Maar ik denk steeds wel, is het de NRC?
Ja.
En dat laat ook zien dat het nog helemaal niet zo mainstream is. Dat verbazend blijft.
Aan de ene kant ben ik aan de binnenkant, waar jullie het niet zien, wel irritant evangelistisch.
Ja, ik hier ook wel een stiekem, hoor.
Aan de andere kant heb ik heel veel collega's die er daadwerkelijk geïnteresseerd in zijn. Ik heb eindredacteuren die soms stukken van mij lezen en dan zeggen, goh, ik wist dit helemaal niet. Goh, wat leuk dat ik dit nou weet.
There you go.
En ik denk, oké, dat er is dus wel een welwillendheid naartoe. Er zijn mensen die staan er echt wel voor open, maar die weten er misschien nog niet zo van af.
Ja. En ik zit nu echt wel na te denken over die boekenlijst, omdat ik dat net eerder in de episode zei.
Ja.
Hoe mooi zou het zijn als kinderen gewoon voor hun lijst 1 game mochten spelen.
Verline, jij werkt op een middelbare school of een mbo-opleiding.
Ja,
zorg dat mensen dit soort dingen ook gaan mogen doen.
Dat zou echt heel gaaf zijn. Want je kunt toch dan, net zoals met de literatuurlijst doen, een selectie van games maken waar je uit kan kiezen. En dat kan ook een tekstadventure zijn.
Tuurlijk.
Waar je heel veel in moet lezen.
Of desnoods GTA, als je maar ziet wat er gebeurt.
Ja,
los van het schieten en het autojatten.
Dus ik vind dat helemaal nog niet zo'n heel raar idee. Ik was even bij mijn collega's van Engels en Nederlandse opperen wat ze hiervan denken.
Moet toch een beetje,
maar kinderen leren beschouwen iets wat ze, kijk, ze doen toch al games.
Ja.
Bijna allemaal doen wel iets met een game die ze gaaf vinden. Dus als ze dat toch al doen, om dan meet them where they are en ze dat te laten beschouwen. Ik kan het altijd gewoon in mijn programmeervak zijn game laten beschouwen.
Dat kan ook, ja.
Daar ben ik zelf, daar zwaai ik zelf de scepter. Maar ik denk dat het echt heel erg mooi is.
Ja.
Omdat er zoveel games zijn waar je iets in kan vinden wat jou raakt. En dan laat je een kind opschrijven van, oh, maar dit is waarom het mij raakt. Ik denk dat het echt wel heel cool idee.
Ja. Oh, het zou mijn jeugd fijn geweest zijn als gewoon games voor vakken mocht spelen. Nu moest ik zelf denken dat ik een spreekbeurt over Mario Kart 64 wilde doen.
Ze mogen wel games maken bij mij. Hè?
Ja,
het is wel een project waar ze games maken. Dus dat doen
goed,
we al.
Dat
maar
goed,
dat beschouwende, dat is natuurlijk wel wat het onderscheidt van alleen maar vermaak.
Ja.
Naar, ik kan dat koppelen aan de wereld of aan mijn eigen gevoelens of aan iemand anders die iets meemaakt wat in een game ook gebeurt.
Ja. Ja, nou, wat dat betreft hebben we dat in ieder geval hier weer even goed gedaan. Dank je zeer daarvoor, Len Maassen, redacteur bij NRC, gespecialiseerd in games.
Retro rubriek.
Aan het einde van elke All in the Game natuurlijk de retro-rubriek. En vandaag hebben we daarvoor BNR-collega Michael van der Toorn.
Hallo.
Goed dat je er bent.
Ja.
Jij wilde heel graag over een game hebben, zei je laatst tegen mij.
Dat klopt.
En toen noemde je de naam en toen wist ik niet wat het was.
Nee, en daarom heb ik even voor de rest...
Een infographic
meegenomen.
Een draak en allemaal eten.
Ja, het is inderdaad een draakje. Een draakje, denk ik wel. Ja. Met een wortel in de hand en allemaal eten.
En hoe heet
broccoli, dit? Wortel, maar ook dikmakertjes. Dit is Vic, de vitaminevreter.
Wauw. Waarom heb ik deze game nog nooit eerder gezien of gespeeld?
Nou, ik heb wel even rondgevraagd bij mijn vrienden. En die kenden het allemaal nog wel.
Wat? Maar waar misschien... zat dit op dan, op de PC?
Ja.
Een flashpelletje volgens
mij. Ja, het was een flashpelletje inderdaad.
Uit 2004,
toen zat ik in groep 4. En dat is ook wanneer ik het speelde.
Ja.
Het was namelijk een van de, eigenlijk de enige game die niet geblokkeerd was op de basisschoolcomputers.
Ja.
Dus vandaar, ik heb even... Het is een spel namelijk van het voedingscentrum.
Ja.
Het is opgezet in 2004 om kinderen kennis te laten maken met gezond eten. Met eten uit de schijf van 5.
Ja, ja, ja.
Niet te veel dikmakertjes. Je ziet hier op dat plaatje wat ik mee heb meegenomen.
Lollies en
cola, lollies, ja, ja, ijsjes. Die moest je niet pakken.
Donuts.
En wel het eten. Dus het is ook onderdeel van een lesserie geweest dus van het voedingscentrum. Dat heette Smaak...
Lessen.
Smaaklessen, inderdaad.
Van Pierre Wint,
die hysterische tv-kok.
Ja.
Die heeft het ontwikkeld.
Oh god.
En ik speelde dat dus op de basisschool. En volgens mij, ik heb nog even teruggedacht, op de basisschool mochten we het ook echt spelen. Om een beetje, die kinderen een beetje kennis te laten maken.
Bij te brengen.
Met broccoli. Maar vervolgens op de middelbare school waren dus spelen.nl en al die andere sites waarop je dan flashpelletjes deed, waren geblokkeerd. En toen gingen we maar het voedingscentrum. Was natuurlijk een informatieve website.
Dus die stond
erop.
Maar hoe was de gameplay? Je was een draakje en dan moest je gewoon de hele tijd de vitamintjes pakken.
Ja, je had verschillende levels. Je had 4 levels waar je dan verschillende vitamines... Elk level stond een andere vitamine centraal.
Ja.
Dus je begon...
Maar ik moet ook bij zeggen, het is een platformer. En je kan dit nog steeds spelen. Ja. Zoek het maar op. Vic de vitaminevreter.
Ik heb vanochtend ook weer gedaan.
Ja, en je hoort ook aan de geluidseffectjes. Het is eigenlijk gewoon Sonic the Hedgehog, maar dan wat trager. En hij wordt ook letterlijk een balletje als hij springt. En de springgeluidjes zijn het wel. Dus jij was gewoon een verkapte versie van Sonic the Hedgehog.
Ja, dat
aan het
verband
spelen.
Had ik natuurlijk nog niet getrokken. Maar het was heel makkelijk. Inderdaad, je moest dus ervoor zorgen dat je zoveel mogelijk broccolietjes en zo haalde. En dus niet de snoepjes. En je moest springen, inderdaad.
Ja. Als je te veel dikmakers at, dan ging je dood.
Dan ging je dood.
Het was voor die vetshaming bestond.
Ja, bro.
Ja, hij werd dus ook echt dikker. Dat was ook grappig. Als je dus heel veel dikmakertjes
had. Wat een game idee dit.
Maar goed, bijvoorbeeld level 1 heette het betoverde kikkermoeras. Daar moest je dan naar vitamine A gaan eten. Dus wortelen, ei en halvarine. Dan kwam je in de griezelige, grolle grot.
Ja, ja. Verzin het eens.
Brood, aardappelen en vlees, vitamine B1. Dan kwam je in level 3, magische toverhoedenbos met heksenhoeden. En daar ging er altijd dood. Die heksenhoeden maakte een heel irritant geluid.
Ja.
En die bewogen dan zo heen en weer. En dan, als je daar tegenaan kwam, dan verloor je weer een leven.
Ja. Maar dit was leuk dus, Michal.
Ja,
of dit was het enige?
Het was het enige.
En daardoor maakt rauwe bonen zoet, hè mensen?
En daardoor was het ook leuk. Ik was vroeger... ik mocht nooit op de computer. Ik was niet zo'n... Zeker niet een gamer. maar op school konden we dit spelen. En kon ik er ook... mijn klasgenootjes waren er ook beduidend beter in dan ik. Je kon ook nog kiezen. Level makkelijk, moeilijk, makkelijk gemiddeld of moeilijk.
Oh, wow.
Volgens mij heb ik moeilijk nog nooit gespeeld. Ik ben vanochtend ook weer voor level makkelijk gegaan. Maar jij was niet, Joe?
Nee, ja, ik heb het op medium gespeeld. Maar ik ging wel dood. Maar goed, ik vond het al heel grappig.
Ben je tot de ijspaleis gekomen?
Nee.
Moet dit?
Okay,
ja. Ja, dat is het laatste level. Ja. Oh nee, het laatste level is de gevaarlijke Drakenberg.
Ja. Oké. Okay.
Ja, er was ook lava aan zo.
Welke vitamine?
Ja, welke vitamine
dat was een vitamine ijzer.
Oké, mooi.
Brood, bonen en vlees.
Oh. Je hebt er wel iets van opgestoken. Of staat het allemaal op een spiekbrief?
Ja, volg je...
Het staat wel op een spiekbriefje.
Ja,
maar
alle lollies en spekjes en donuts altijd liggen nu.
Ja,
ja.
Daardoor.
Ja, zie het, is goed. Nou, dat heeft Vic de vitaminevreter dus bij jou teweeg gebracht. Dankjewel, Michal van der Toorn. Goed dat je weer luistert naar All in the Game. Vertel je vrienden over deze podcast. Beoordeel ons op je favoriete platform waar jij podcast luistert. En vergeet niet om lekker te gamen. Mag Vic de vitaminevreter zijn of een van de vele literaire games die in deze aflevering hebben gehoord. Of iets anders. Mag ook. Tot de volgende All in the Game. Dag.
Kleding draagt bij aan mijn succes. Dat begrijp ik. Maar waar haal ik de tijd vandaan?
Met House of Einstein ga ik perfect gekleed zonder dat het me tijd kost. Ontvang ook een kledingbox speciaal voor jou samengesteld. Houseofeinstein.nl.
Nu ook voor vrouwen.